We lezen twee kleine stukjes uit Gods woord. Eerst uit Job 39, vers 34 tot en met vers 38. En daarna uit Matteüs 10, vers 28 tot en met vers 31. Dus Job 39 en Matteüs 10.
En de Heere antwoordde Job en zeide: is het twisten met de Almachtige onderrichten? Wie God bestraft, die antwoordt daarop. Toen antwoordde Job den Heere en zeide: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eenmaal heb ik gesproken, maar zal niet antwoorden. Of tweemaal, maar zal niet voortvaren. De Matteüs 10. Beginnen bij vers 28. En vrees niet voor degene die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden. Maar vrees veel meer hem, die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. Worden niet twee musjes om een penning verkocht? En niet één daarvan zal op deze aarde vallen zonder uw vader. En ook uw haren des hoofds zijn allen geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven.
De paar versen die we lazen uit de Bijbel hebben alles te maken met het onderwijs dat deze middag tot ons komt vanuit artikel 13. Of kan het ook anders zeggen, het onderwijs uit artikel 13 heeft alles te maken met de woorden die we lazen. Artikel 13 van de Nederlandse geloofsbelijdenis is aan de beurt om behandeld te worden. En daar schrijft Guido de Bree het volgende. En daar beleidt de kerk het volgende. Wij geloven dat die God, die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen. Nog aan het geval, het toeval of de fortuin het lot overgegeven. Maar ze zijn naar zijn heilige wil zo stuurt en regeert dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, zonder zijn wil, zijn beschikking. Hoewel nochtans God nog de auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk dat hij zeer wel en rechtvaardig zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip van het menselijk verstand, datzelfde willen we niet curieuselijk nieuwsgierig onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoed en eerbied de rechtvaardige oordelen van God, die ons verborgen zijn. Ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen, deze grenzen te overtreden. Deze leer geeft ons een onuitsprekelijke troost als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goede tieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, zodat niet één haar van onze hoofd, want die zijn alle geteld, en ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetend dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling van de Epicureeën, die zeggen dat zich God nergens mee beboeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Tot zover de woorden uit artikel 13. Gemeente, is het waar? Is het waar wat die bekende schrijver Maarten het Hart zei? Heeft hij gelijk? Weet je wat hij schreef een poos geleden al? Hij is inmiddels al 78 jaar. Een poos geleden schreef hij naar aanleiding van zijn moeder die keelkanker had in een boek. God maakt mensen ziek. Omdat hij mensen zo haat, heeft hij keelkanker voor hen uitgevonden. God is ver weg, schreef hij ergens in het heelal. En hij lacht satanisch om ons verdriet. Heftige taal, vindt u niet? Deze schrijver heeft het over een God die ver weg is. Die het slechte, het kwade heeft uitgevonden en dat naar ons toe brengt. En daar plezier in heeft. De vraag is dat zo? Heeft hij gelijk? Nou zegt u, zoals die schrijver dat zegt, zal ik het nooit zeggen. Maar die vraag, hè, waar is God? En waarom is er nou zoveel lijden in de wereld? Waarom gebeurt er dit? Waarom gebeurt er dat? Waarom laat God dat toe? Ja, daar zit ik wel eens mee. Bemoeit God zich wel met de wereld? En met mijn leven? Nou, vanmiddag gaat het over Gods voorzienigheid. We belijden in artikel 13 dat God erin voorziet. Dat hij zorgt. Wij zeggen nee, God is geen slechte God die het kwaad heeft uitgevonden. We hebben het niet over een God die heel ver weg is en die mensen haat en die er plezier in heeft als wij verdrietig zijn. Nee, wij geloven in Gods voorzienigheid. Weet je wat dat betekent? Dat we geloven dat God goed is en machtig is en dat hij regeert, dat hij zorgt. En dat is zo'n geweldige troost, zo'n hou vast, als je je daaraan mag vastklampen. En nee, dat betekent niet dat we dan pasklare antwoorden hebben op allerlei vragen. Want dan is het dwars door alle vragen en aanvechtingen heen, deze troost, dit hou vast. Maar God ziet mij. Hij weet wie ik ben. Hij kent mij. En hij zorgt ook voor mij. En daar gaat het met name om in artikel 1. Om de troost van Gods leiding en zorg. Het thema is Gods voorzienigheid. Gods voorzienigheid. Drie gedachten. Dat is bron van verwondering. Bron van aanvechting. En bron van troost. Dus Gods voorzienigheid. Dat is bron van verwondering, dat is bron van aanvechting en ook bron van troost. Ja, bron van verwondering, want kun je daar niet over verwonderen? Hè? Dat God niet alleen maar de wereld geschapen heeft en niet alleen maar mij geschapen heeft, maar dat hij ook zorg draagt voor de wereld en ook zorg draagt voor mijn leven. Zijn zorg strekt zich uit over de grote dingen, over de grote wereld. Maar zijn zorg die strekt zich ook uit over de kleine dingen, ook over mijn kleine leventje. Hij zorgt voor mij. Ik, die er eentje ben van de 8 miljard mensen die leven op de wereld. Vind je dat geen wonder? Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar niet in geloven. Ze zeggen, heel veel Nederlanders zeggen het, wij geloven niet in God de Schepper. Er zijn ook anderen die zeggen, nou ja, ik geloof nog wel dat God de aarde geschapen heeft. Maar ondertussen doet hij er helemaal niks meer aan. Hij laat de wereld aan zijn lot over. Hij bestuurt, hij regeert de wereld niet meer. Hij heeft zich teruggetrokken en hij kijkt op een afstandje toe. Het lot regeert. Het komt zoals het komt. Maar ja, dan is de geloofstaal die je vindt in artikel 13 een hele andere. Kijk maar mee naar het begin van het artikel. Daar begint Guido de Bret. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen heeft, en dan ging het over in artikel 12, de schepping niet heeft laten varen, niet los heeft gelaten. Want hij heeft de wereld, de schepping, niet aan het toeval, ook niet aan het fortuin, het lot, overgelaten. Nee, hij bestuurt, hij regeert de wereld naar zijn heilige wil. En er geschiedt niets, er gebeurt niets, zonder zijn ordinantie, zonder zijn beschikking. Dus, kort samengevat, wij belijden dat God nog steeds betrokken is op zijn schepping. Dat hij het gebouw van deze wereld onderhoudt. Als hij dat niet doet, dan stort het hele gebouw in. Ja, wacht even, zeg jij. Zal de wereld ook niet zonder God gewoon, en vergeef me de uitdrukking, gewoon voortdraaien? Er zijn toch allerlei natuurwetten? En die natuurwetten die zorgen er toch gewoon voor dat er een bepaalde orde is, dat er een bepaalde structuur is? Inderdaad. Maar God heeft die orde, die wetten, in de schepping gelegd. Dat dag en nacht elkaar afwisselen, dat er eb en vloed is, dat er een tijd is om te zaaien en een tijd om te oogsten, dat er zomer en winter is, dat zijn allemaal wetten, natuurwetten, die God in de schepping heeft gelegd. Weet je hoe die wetten worden genoemd in de Bijbel? Gods knechten. Ze doen wat God wil, ze staan in dienst van God. En als God die wetten uitschakelt, als hij zijn handen aftrekt van de wereld, dan stort dat gebouw van de wereld in. Dan zal er geen zonlicht meer zijn, dan zal ik niet meer kunnen ademen. Als hij zijn machtige hand terugtrekt uit de wereld, ja, we zeggen wel eens tegen elkaar, het is een puinhoop in de wereld, maar dan pas wordt het een puinhoop. Want hij onderhoudt, hij regeert ook vandaag zijn schepping. En hij zorgt voor leven, voor nieuw leven in de baarmoeder. En hij zorgt ervoor dat wij kunnen ademen. Onze goede God is een machtige God die zorgt. Zijn zorg strekt zich uit over grote en kleine dingen. Er is een goede, machtige God die alle dingen leidt. Alle dingen. Alle dingen. Kijk, als je een directeur bent van een heel groot bedrijf, dan kun je niet over de kleine dingetjes gaan, tot in detail. Maar bij God ligt het anders. Hij gaat, zo lazen we, zelfs over de haren op ons hoofd. En hij gaat zelfs over die musjes, die eenvoudige kleine vogeltjes die op het dak zitten. En hij stuurt alles heen volgens zijn plan. En hij werkt aan zijn grote toekomst. Vind je dat geen wonder? Want wie zijn wij? Wij zijn schepsels van God uit zijn hand voortgekomen. Maar ja, wij hebben God wel laten zitten. Wij hebben afscheid genomen van God. Wij zijn afgevallen van hem. Ongehoorzaam geworden aan hem. Wij hebben God diep teleurgesteld. Zou het vreemd zijn dat God had gezegd na Genesis 3. En nu trek ik mijn handen van mijn wereld af en van u af. Dan zou hij toch alle reden toe hebben gehad. En zou hij daar ook vandaag niet alle reden toe hebben, want, wees eens eerlijk, is God ook niet vaak over mij nu nog teleurgesteld? Doen heel veel mensen hem geen verdriet? Trappen ook vandaag niet heel veel mensen God op zijn hart? Hoeveel wereldbewoners dienen God met hun hart, met al hun liefde? Het zou niet vreemd zijn als God ook vandaag zou zeggen, en nu vind ik het welletjes, ik ga niet meer zorgen voor deze goddeloze wereld. Ja, en toch zegt God dat niet. Hij geeft de wereld niet aan het lot over. Het is niet voor niets dat artikel 13 begint met die woorden, onze goede God. Ja, God is goed. En deze goede God, die is machtig. En hij bestuurt en regeert de wereld en mijn kleine leven. Er gaat niets buiten zijn wil. Er is niets waarvan hij niet weet. En hij zorgt. Ja, wacht even, zeg je. Natuurlijk, daar kun je over verwonderen. Zeker als je bedenkt wie wij zijn geworden, Adamskinderen. Maar zie je dat dan altijd zo? En ervaar je dat dan altijd zo? Dat God zorgt en bestuurt. En dat hij goed is en groot is en machtig is. Nee, dat zie je niet altijd zo. Dat ervaar je ook lang niet altijd zo. Want het geloof in Gods voorzienigheid, dat wordt bestreden, aangevochten. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het is ook bron van aanvechting. Ja, wij geloven in een goede, machtige God die zorgt en leidt. Maar wat zie je daar eigenlijk van? Kun je dat nog wel volhouden? In een wereld die in brand staat. Hoe kun je dat dan rijmen? Met al het verschrikkelijke wat in de wereld plaatsvindt. Waar is de zorg dan? En waaruit blijkt de macht dan? Ziet u er veel van? Van Gods zorg als je om je heen kijkt in de wereld? Wat ik zie is een jongetje uit Soedan. Die ondervoed is. Ja, dat is er maar eentje, maar hij is niet de enige. 1 op de 6 kinderen in Soedan zijn ondervoed. En dat bedreigt zelfs hun leven. Hoe kan God dat dan niet veranderen? Waarom doet hij dat dan niet? Ik zie vluchtelingen voor mij die huis en haard verlaten omdat het niet veilig is in het land. Door oorlogsgeweld of door andere omstandigheden. Ik hoor dat er in India 200 kerken van christenen in de brand zijn gestoken. En dat duizenden christenen zijn ontheemd. Een week, 2 weken geleden. En waarom viel dat meisje gisteren in Ierseke van die kar af? En overleefde ze die val niet? Waarom die ramp? Die aardbeving? Waar is God? Waar is hij bij al die vreedheden die plaatsvinden in de wereld? Bij al die mensen die het moeilijk hebben? Die ernstig ziek zijn, is God goed? Is hij machtig? Regeert hij? Zorgt hij? Zorgt hij voor mij nu er een slopende ziekte in mijn lichaam ontdekt is? Is God goed? Maar waarom moest ik dan uit het arbeidsproces? Kon ik mijn werk niet meer doen? Of is er moeite op mijn werk? Of heb ik moeite met het werk? Waarom zijn er die grote zorgen over mijn kinderen? Waarom bleef ik tegen mijn wil alleen? Waarom verloor ik mijn kind? Waarom is er een crisis in onze huwelijk? Of hield onze huwelijk het niet? Waar is de zorg voor mij? Nu heb ik de 50ste sollicitatiebrief de deur uitgedaan. Bestuurde hij die hersenbloeding? Bestuurde hij die zware depressie? Waarom is mijn geliefde aan het dementeren? Heeft God die handicap uitgevonden? Mij invalide gemaakt? Gemeente, wat zie je ervan? Van Gods zorg. Van Gods leiding in de wereld. In het groot, maar ook in het klein. In ons eigen leventje. Kunnen we het geloof in de goedheid en de grootheid en de macht van God zijn leiding nog wel volhouden in 2023? Of moeten we er gewoon 1 groot vraagteken bij plaatsen? Want kijk, als we zeggen, ja, wij geloven in Gods voorzienigheid, dan zeggen we, toeval bestaat niet. Maar kunnen we dat wel zeggen? Moeten we er niet iets op af gaan dingen? Op die belijdenis? Wij geloven dat God goed en groot is en dat hij voor de wereld en voor ons zorgt. Moeten we misschien zeggen, ja, God is wel goed. En hij wil ook wel zorgen. Maar ja, dat kan hij gewoon niet. Hij is niet machtig. Hij bestuurt, Hij regeert de wereld en mijn leven niet. En je kunt natuurlijk wel je houvast en je troost proberen te zoeken bij God, in zijn zorg. Maar ach, wat zal het je helpen? Want hij is immers niet bij machten om je te helpen. Is het niet veel gemakkelijker om dat te zeggen? Of ligt het niet veel meer voor de hand om te zeggen, ja, God bemoeit zich niet meer met de wereld en ons leven. Weet je wie dat zeiden? Volgelingen van Epicurus. Hij wordt aan het slot van het artikeltje aangehaald. Epicurus zei, God, hij is ver weg. En je wordt geregeerd door het toeval, niet door hem. En zo zijn er ook vandaag mensen die in allerlei varianten daarop voortborduren. En uiteindelijk soms wel zeggen, ja, God, als die bestaat, prima, hij zal best goed zijn, maar hij is machteloos. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld. Nou, gemeente, vind je dat geen goede oplossing? Om als christen om te gaan met je vragen en met je aanvechtingen, juist bij dat thema van Gods voorzienigheid. Is dat niet een goede oplossing? Nee, zegt Guy de Lebray. Nee, zegt de kerk. Nee, zegt de Bijbel. Nee, zegt de gelovige. We hebben het niet over het probleem van Gods voorzienigheid. We hebben het over de troost van Gods voorzienigheid. Dwars door alle aanvechtingen heen. Toch, God is goed. En hij is groot. Hij bestuurt. Hij zorgt. Zie je dat altijd zo? Heb je dan geen vragen meer als je toch vast wil houden aan deze belijdenis? Is de chaos dan verklaard voor je verstand? Nee. Gods goedheid en Gods macht is voor ons wel eens en wel vaker dan wel eens verborgen. Denk maar aan Asaf, de dichter van Psalm 73. Hij zag het helemaal niet meer zitten. Het geloof in Gods voorzienigheid, in zijn zorg, in zijn goedheid, zijn macht. Het werd aangevochten, bestreden. Hij zei, maar hoe kan het dan dat? En hoe zit het dan met? En wat dacht je van Job? Hij raakte alles kwijt. Alles. Behalve zijn ongelovige vrouw. Job begreep er ook helemaal niks van. En toch, ondanks alles, verloor hij het geloof in Gods leiding, zijn goedheid en zorg en macht niet. Was er die troost, dat hou vast. God is ondanks alles bij mij. Dat ging door de diepe aanvechtingen heen zeker, maar het was er wel. Hou vast. En troost. Hoe kan ik rust vinden? Hoe kan u rust vinden in God? En iets van de troost en de zorg van God, van zijn goedheid en macht ervaren. Nou, artikel 13, die wil ons erbij helpen. En nee, dan schrijft Guy de Lebray dit artikel niet om dan eens haarfijn uit de doeken te doen hoe alles precies zit. Hij houdt ook geen theoretisch, abstract verhaal, maar hij beleidt dat God te midden van onbegrepen wegen, ja die zijn er. Maar dat hij te midden van die onbegrepen wegen zijn sterke hand uitstrekt om zijn kind te dragen. Dit artikel wil de gelovigen troost bieden. God leidt ons leven. Hij is erbij. En hij laat ons niet alleen. En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het is bron van troost. Wat biedt dan troost? En wat geeft dan nou vast? Nou, het eerste wat in artikel 13 gezegd wordt is dit. God is niet de auteur van het kwaad. Hij is niet schuldig aan de zonde die er volop te vinden is. Hij is niet schuldig aan de gevolgen van de zonde. Zoals leed en pijn en ziekte en moeite, verdriet, geweld, ja zelfs de dood. Hij is niet de auteur van het kwaad. Nou ja, jullie weten, jongens en meisjes, vast wel wat een auteur is. Een auteur is een schrijver. Een schrijver van een boek. Als jij een boek leest, als je een boek uit de boekenkast pakt, of als je in de bibliotheek rondloopt en een boek meeneemt naar huis en je gaat dat boek lezen, dan is dat boek geschreven door iemand, door een auteur. En diegene die dat boek geschreven heeft, die is verantwoordelijk voor dat wat hij geschreven heeft. En je kunt natuurlijk zeggen, als je een boek gelezen hebt, ja, ik vond het wel mooi of ik vond het niet zo mooi. Of dit stukje in dat boek vond ik wel aansprekend, maar het andere gedeelte in het boek, nou, dat vond ik helemaal niks. Dat was een lastig stuk, een moeilijk ding. Nou, zo is het ook als het gaat om het geloof. Als het gaat om als je om je heen kijkt. Kijk, je kunt zeggen dat zijn mooie dingen. Je kunt zeggen, en dat zijn hele, hele verdrietige, echt hele schrijnende dingen. Moeilijke dingen. Maar voor al die minder mooie dingen die je om je heen ziet, is God niet verantwoordelijk. Dat zegt Guido de Breeën. Hij is niet de auteur van het kwaad. Dus wel de auteur van al het goede. Ja, wacht even. Zeg je misschien als jongere. God die ziet al het onrecht wat er plaatsvindt. God die ziet alle narigheid die er is. En hij is machtig. Hij kan ingrijpen. Maar als hij dat niet doet, is hij daar dan niet aansprakelijk voor? Ik bedoel, als ik vanavond over straat loop en ik ben er getuige van dat iemand beroofd wordt en in elkaar wordt gemapt en ik doe gewoon helemaal niks. Ik doe gewoon net alsof ik niks zie. Dan ben ik toch ook medeschuldig, medeplichtig? Hoe zit dat dan met God? Ja, dat is een goeie. En weet je wat belangrijk is? Dat we niet onze gedachten projecteren op God. Kijk, in de wereld zegt artikel 13, en daarmee grijpt Guido de Breij ook een beetje terug op het vorige artikel, artikel 12. In de wereld, zegt hij, zijn er duivelen actief. Zijn er goddeloze mensen actief die hun gang gaan. En het klopt. De Bijbel zegt dat God over alle dingen gaat. Maar nooit, nooit heeft God de zonde en het kwaad gewild. En in die zin is hij niet verantwoordelijk voor het kwaad. Als hij dat wel zou zijn, zou hij niet goed zijn. Ergens heeft hij in zijn bestuur van de wereld de duivel en goddeloze mensen een plekje gegeven. Een plek gegeven in zijn grote plan. Maar dan wel zo dat die duivelen en die goddeloze mensen die van alles doen, verantwoordelijk zijn en blijven voor wat zij uitspoken. En dan mogen we God niet verantwoordelijk voor stellen, voor al het kwaad wat er gebeurt. Tegelijkertijd, het is niet zo dat je zegt, ja, God staat er helemaal buiten. De kerkvader Augustinus heeft gezegd, het kwaad, dat gaat wel tegen Gods wil in, maar het gaat niet buiten zijn wil om. Kun je dat begrijpen met je verstand? Als je dat zo zegt? Ik denk het niet. Maar dat is wel wat de Bijbel ons laat zien. Een van de treffendste voorbeelden kun je lezen in het eerste Bijbelboek Genesis. In de geschiedenis die God gaat met Jozef. Jozef, hè, jongens en meisjes, die werd door zijn broers in een put gegooid. Onschuldig, hè? En toen verkocht naar Egypte. En vervolgens gingen ze naar hun vader toe met een jas die ze onder het bloed hadden besmeurd. En daarmee lieten ze hun vader geloven dat Jozef verscheurd was door een of ander wild dier. Keurt God goed wat die broers hebben gedaan? Nee, absoluut niet. Dat praat God niet goed. Maar hoor je wat Jozef zoveel jaar later zegt tegen zijn broers? Hij zegt, wat jullie ten kwade hadden gedacht, dat heeft God omgedraaid, ten goede gedacht. Dat kwaad van die broers, dat was verwerpelijk in de ogen van God. En toch heeft hij ergens, wat zij hebben gedaan, een plekje gegeven in het plan dat hij had met Jozef en met zijn volk Israël. Het klopt. Ik geef het direct toe, dat is voor ons niet te bevatten. Dat is voor ons niet te begrijpen. Dat zegt Guido de Breij ook. Hè? Hij zegt in dit artikel, dat gaat boven het begrip van ons menselijk verstand uit. En dat moet je dus wel willen eerbiedigen. Als jij zegt, ja, ik geloof er allemaal niet in, want dan krijg je niet rond met mijn verstand. Ja, begrijp ik. Maar dan komen we dus op een heel belangrijk punt. Wil je erkennen dat je het ook niet kunt begrijpen? Daarom, als je dat wil erkennen, zegt Guido de Bret, dan moet je ook niet nieuwsgierig en krampachtig allerlei antwoorden gaan zoeken op vragen waar de Bijbel geen antwoord op geeft. De gelovige die hier aan het woord is, die zegt, ik weet één ding heel zeker. God is goed. En hij is heel machtig, heel groot. Hij zorgt. En artikel 13 zegt, en daarom aanbidden we deze goede grote God. Hoe aanbidden we hem? Die woorden zeggen alles, hè? Die woorden in artikel 13. Wij aanbidden hem met alle ootmoed en eerbied. Weet je wat dat is? Als je God aanbidt met ootmoed en eerbied, dan word je zelf heel klein. Heel bescheiden tegenover de grote God. Want wij zijn maar mensjes. Jongens en meisjes, toen ik studeerde in Rotterdam, toen stond ik eens op een bovenste verdieping van een groot gebouw. Dat heel hoog was. En dan keek je zo naar beneden. En dan zag je de autootjes gaan en de mensen lopen. Kleine mietjes leken het wel. Vanaf die afstand. En ik dacht, hoe zou God naar ons kijken? We zijn zo klein. En we maken onszelf, en natuurlijk God geeft ons heel veel gaven. Maar we maken onszelf zo groot, ook tegenover God. Maar mensjes van 1,80, 1,90, die zijn zo klein. Hoe klein zijn wij vergeleken bij de grootheid van God? Hij is zo groot, zo machtig. En hij regeert en zorgt. En als ik hem niet begrijp, als klein mens, nee, dan kan ik hem niet voor mijn rechte stoel dagen en zeggen, en nu moet u mij eens gaan uitleggen waarom dat u dit doet en waarom dat u dat doet. En nu moet u mij eens gaan uitleggen waarom dat u dit toelaat. Leg eens verantwoording aan mij af. Nee, ik ben heel klein. God is zo groot. En in ootmoed en eerbied aanbid ik hem. Dus ik daag God niet voor mijn rechterstoel. Nee, God heeft alle reden om mij voor zijn rechterstoel te dagen. Want ben ik het niet, zijn wij mensen het niet. Die er de oorzaak van zijn dat de zonde in de wereld gekomen is. Dat kun je niet naar God toeschrijven. Ben ik het niet die verantwoordelijk ben voor al het leed wat in de wereld gekomen is. Tot de dood toe. En nee, dat betekent niet, als dit je houding mag zijn. Dat kan alleen maar door genade, door de leiding van de Heilige Geest. Dat betekent niet dat je geen vragen hebt over het lijden in de wereld. En dat je geen vragen hebt over Gods leiding in en met je leven. We hebben enkele versen gelezen uit dat Bijbelboek Job. Job die zoveel moest meemaken. Job die worstelde met moeite, met verdriet. Die worstelde met God zelf. Maar de Heere zegt tegen Job, Job, zal een kleinzondig mens mij de weg moeten voorschrijven? Laat hij die mij ter verantwoording roept daarop antwoorden. En dan hoor je dan wat Job zegt. Dan zegt hij, ja Heere, ik ben maar een klein mens. Zie je wat hij doet? Hij legt zijn hand op zijn mond als teken van ootmoed. En hij vertrouwt zich toe aan God. En aan de zorg van God. Job, die is, zoals we hem hier tegenkomen, in Job 39, een leerjongere van Christus. Dat woord valt, hè, halverwege artikel 13. En daar staat, we moeten er tevreden mee zijn dat we leerjongeren van Christus zijn. He, hoe jong of hoe oud we ook zijn, we zijn leerlingen. Studenten. Op een hele speciale school. Bij een hele speciale leraar. Die een heel speciaal, bijzonder lesboek heeft. De Bijbel. En in dat lesboek, nee, daar staan niet de antwoorden die ik in mijn nieuwsgierigheid soms stel. Of ook in de worsteling en de aanvechting die ik ervaar stel. Maar ik mag me als leerling bij de hand laten nemen door de Heilige Geest. Die me aan de voeten wil brengen van die grote leermeester Christus. En hij kijkt ons aan en hij zegt, ja, jij begrijpt nog lang niet alles, hè. En je zit wel eens met die vraag en met die vraag. En je zou graag een antwoord willen hebben op die vraag of niet. Maar dat hoeft niet. Niet alle antwoorden die je zoekt, die horen bij de tentamenstof. Wees tevreden met wie je bent, een leerling. Er is stof die jouw beperkte hersenen niet aankunnen. Dat gaat je begrip, het gaat je verstand te boven. Hou je daar dan ook niet mee bezig. Ik stel een grens, ga er niet overheen. Houd je aan de stof die ik je aanreik. Ik ben de grote meester. Vertrouw mij, ik sta boven de stof. En daarom ga niet steeds die vragen stellen. Over Gods beleid. Terwijl God dat verborgen voor je houdt. Je hoeft niet meer te willen weten dan God in zijn woord zegt. En eerbiedig halt houden voor de grens die jij trekt. We krijgen niet op alle vragen antwoorden. De Heer zegt, oh, hier heb je mijn lesboek. En hier heb je mijn woorden. En leer dan van mij wat ik nodig vind dat je leert. En ik wil je vooral laten zien, dat wil de Heer vooral. Ik wil je vooral laten zien wie ik ben. Ben ik een kwade God? Lach ik om jouw verdriet? Ben ik ver, ver weg? Zoals die schrijver Maarten het Hart zegt. Ik ben groot. Ik ben goed. Ik vergeet je niet. Vertrouw me, ik zorg voor de schepping en voor jou. Put de troost uit, te midden van moeite, zorg, verdriet, te midden van aanvechtingen. Kijk eens wie ik ben in mijn grote genade. Zie je dan niet dat ik een bewogen God ben? Ik ben geen koude, afstandelijke, onbewogen God. In mijn grote liefde gaf ik alles wat ik had. Mijn enige geboren zoon, de Heer Jezus. Is dat omdat ik een slechte, kwade God ben? Nee, dat is omdat ik niet met het kwaad uit de voeten kan. En in mijn zoon ben ik zo dichtbij gekomen. Want de Heer Jezus die is onder ons gekomen om ons bestaan te delen. Om onze dood te sterven. Om ons leed te lijden. Om zo de zonde te niet te doen. Verzoening aan te brengen voor een zondig mens. Iemand zei, wat Gods handen in de wereld doen en in mijn leven. Dat is voor ons maar ten dele bekend en geopenbaard. Maar God legt zijn hart in zijn woord helemaal voor ons open. En als we zijn handen niet kunnen begrijpen, laten we dan letten op zijn hart, zijn liefdeshart. En in verwondering, eerbiedig, als een leerjongere, in ootmoed hem aanbidden. Want hij laat ons niet aan ons lot over. De schepper die bekommert zich om zondige mensen, om ons die tegen hem in opstand zijn gekomen. Hij heeft de schepping, hij heeft de schepselen niet prijsgegeven. Hij zorgt, moet je horen, wat hij zegt. Al ga je door een dal van de schaduw van de dood. Maar ik zal troosten. Ik ben erbij. Ik ken je. Ik weet wie je bent, Psalm 23. En ik zal u uitgaan en u ingaan bewaren tot in eeuwigheid, Psalm 121. En dan ga je door het water, komt het je tot aan de lippen, verder zal het niet komen wanneer je gaat door het vuur van de beproeving. Het zal je niet verbranden, want ik ben de Heere, uw God, Jesaja 43. Voelt u hoe troostvol het is? Als je kunt zeggen. Ja, dat is ook genade als je het kunt zeggen. Ik geloof in Gods voorzienigheid. Ik geloof dat God goed en groot is en voor mij zorgt. Ik geloof niet in het toeval, maar in God. Kijk, wie heeft dan eigenlijk het grootste probleem met al het lijden? Ben jij dat? Die in God gelooft? Of is dat je medestudent? Je collega? Je broer misschien die niet in God gelooft? En dus ook niet in Gods voorzienigheid gelooft? Kijk, als je niet gelooft of niet meer gelooft in Gods bestuur, wat hou je dan over? Dan wordt alles ten diepste zinloos. Dan raak je God kwijt. Dan raak je ten diepste je houvast kwijt. Dan heb je ook te midden van die aanvechtingen, die vragen, die ieder heeft, hè? Ook een ongelovige. Maar dan raak je ook te midden van je aanvechtingen en je pijn je houvast kwijt. Maar een kind van God mag weten hoe donker, en het kan donker zijn, hè, gemeente. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen. Toch. Ik voel het niet altijd zo. Maar geloof het toch. Hij ziet in gunst op hen neer die hem vrezen. Ik ben niet overgeleverd aan het lot. Maar ik lig in de handen van de sterke God. En hij zorgt. En hij waakt. Ik weet niet alles. Ik begrijp niet alles. Maar ik lig in zijn handen. En in de grootste smart blijven onze hart in de Heere gerust. En mijn tijden, tijden van voorspoed, tijden van tegenspoed, ze zijn in Gods hand. En hij zal alle dingen doen medewerken. Ten goede. En hij voorziet van kracht die ik nodig heb om door te kunnen gaan. Hij is nu bij mij, ja altijd bij mij. Hij verlaat mij niet omdat er één wel verlaten is geweest. Jezus Christus. Hij riep waarom? Waarom verlaat gij mij? En in die waarom-vraag is mijn waarom-vraag opgenomen. En nee, ik krijg er lang niet altijd antwoord op. Maar dit weet ik vast. God zal mij niet begeven. En mij niet verlaten. Want ik mag weten door genade dat ik zijn eigendom ben. In leven en in sterven. En er gaat niets buiten mijn God om. Jezus zegt het zelf in Matthäus 10. Niet één klein musje. Nou, hoeveel zijn er niet, jongens en meisjes, van die musjes, van die vogeltjes. Maar Jezus zegt niet één klein musje. Die valt op de grond zonder God. En zegt hij, al de haren van je hoofd zijn geteld. Een klein vogeltje. Een dun haartje. Gebruikt Jezus als voorbeeld om duidelijk te maken dat niets, niets buiten God omgaat. Nee, Jezus zegt niet dat ons niets kan overkomen. Want dat musje kan afvallen. Maar als die valt, hè, zo'n klein onbeduidend vogeltje, dan gebeurt dat niet zonder de hemelse Vader. En mijn haar, ja, het kan wel degelijk uitvallen als gevolg van een chemokuur. Maar als mijn haar uitvalt, dan gebeurt dat niet zonder de hemelse Vader. Hoe ik dat weet? Jezus zegt, u gaat de musjes ver te boven. De haren van je hoofd, ze zijn geteld. Niets ontgaat mij. Ik word er niet door verrast. En ik waak over al mijn kinderen dag en nacht. Van troost. Om dat te mogen geloven en te belijden. Weet je wie die troost had? Degene die dit artikeltje geschreven heeft. Gieter de Bree. Kijk, dan blijkt dat wat hij hier heeft opgeschreven geen lippentaal is geweest voor hem. Want eerlijk gezegd, gemeente, ik denk dat wel eens. Als ik bij u op bezoek kom en het is een moeilijk bezoek omdat u moeilijke dingen meemaakt. Ik denk van, oh, ik kan zo goedkoop iets zeggen. Maar als het jezelf dan zo voor de wind gaat. Maar hier blijkt uit de levensgeschiedenis van Guido de Bree dat het geen lippentaal voor hem was. Want later, 12 dagen voor zijn dood, schrijft hij een brief, een afscheidsbrief aan zijn moeder. Hij wist de dood wacht, maar hij weet zichzelf en hij weet ook zijn moeder. En hij weet ook zijn vrouw en ook zijn kinderen. Geborgen in die goede, machtige, zorgende handen van God. Weet je wat hij schrijft? Dit. Lieve moeder, ik bid u. Wees vol goede moed in uw verdriet. En draag deze beproeving door God gezonden met geduld. En met blijdschap. Vanuit de wetenschap dat dit Gods welbehaag is. Daartegen moeten we ons niet verzetten. Als dat al mogelijk is. Leef in ontzag voor God. En blijf aan mij denken dat ik steeds mijn God gediend heb tot in de dood. Ik beveel mijn arme vrouw en mijn kindertjes. Die hun vader in de vroegste jeugd verliezen. Aan in uw voorbeden. En ik bid de Heere God uit de grond van mijn hart. Dat hij hun van zijn jeugd af zijn heilige geest wil geven. En hen in ontzag voor hem zal laten wandelen. Gedurende heel hun leven. Ik vraag hem zonder ophouden om die zegen dat hij zich de man van mijn arme weduwe zal betonen. Dat hij haar zal zegenen. En haar genadig zal zijn. Tot in eeuwigheid. Vaarwel, mijn moeder. Vaarwel, mijn lieve moeder. De Heere troostte u in uw beproeving. Ontroerende brief, vindt u niet? En een paar dagen na deze brief staat Guy de Debray op het schavot. Hij klimt de ladder op. Bovenaan de ladder roept hij alle aanwezigen die zijn toegestroomd om trouw te blijven aan God, hem te dienen, om de Bijbel niet aan de kant te schuiven. En terwijl hij hen toespreekt, stoot de beul hem van de ladder af, waardoor hij aan de strop sterft. 45 jaar oud. Hij laat een vrouw achter met 5 kinderen waarvan de oudste 6 jaar was. Guy de Debray. Het leven was hem Christus. En ondanks vervolging en moeite en leed, omdat het leven hem Christus was geworden, was sterven voor een winst. En daarom, als jij nog niet door het geloof aan deze zaligmaker verbonden bent, wend je tot hem. Anders heb je geen toekomst. Wacht je de eeuwige dood. Maar het is zijn goedheid, onze goede God. Dat hij vanmiddag zijn armen uitspreidt. En zegt, kom maar bij mij. Bij mij ben je aan het goede adres. Want ik ben niet alleen goed, ik ben ook machtig. En ik wil voor je zorgen. Al de dagen van je leven. Want ik heb alles volbracht. En daarom laat je leiden door deze goede, machtige, zorgzame God. Dan zal hij, dwars door moeite en zorg en allerlei vraagtekens en beproevingen en onbegrepen wegen soms, ja, toch volkomen uitkomst geven. Want door een nacht, hoe zwart ook, hoe dicht ook, voert hij mij naar het eeuwig licht. Als dat geen goede God is. Amen.